Een gods nieuwe normaal is natuurlijk een beetje een knipoog naar de coronatijd, waar het woord nieuwe normaal echt is uitgevonden volgens mij. Maar goed, en de kring Blub die zal wat herkennen, omdat ik in die kring in enige vorm dit ook wel een stukje hiervan op langs laten komen op een avond. Maar gods nieuwe normaal, laten we dan beginnen met de vraag, wat is normaal? Een aantal jaar geleden was er een campagne over alcoholgebruik, geniet maar drink met mate. Niet met je mate, wat er vaak van gemaakt werd, maar met mate. Matigheid, normbesef, sociaal verantwoord gedrag, gedrag dat voortkomt uit het besef dat je deel bent van een samenleving. Dat is misschien niet zo'n populaire gedachte in deze tijd van toenemend individualisme. Voorbeeldje, een paar jaar geleden was een van onze dochters op een dag van plan om 4 bananen mee te nemen naar haar stage en geen boterhammen. Nou, kleinigheidje, maar dan moet je toch even praten. Wat is normaal? Zomaar een eenvoudig voorbeeldje die met die vraag te maken heeft. En dat thema dat zie je ook in allerlei vormen in de Bijbel terugkomen. Dus mijn conclusie is dat het eigenlijk blijkbaar te maken heeft en hoort bij de mens. In de Bijbel wordt normaal, dus zeg maar gewoon volgens een norm, ook wel met maat houden of matigheid benoemd. Of het tegenovergestelde, onmatigheid of mateloosheid. En dat is dan zoiets als doorslaan, overdrijven, grenzeloosheid, ook wel gebrek aan zelfbeheersing, onthoud het woord, roekeloos, onbeperkt, kortom, het gaat om het besef van wat wel of niet normaal is. Onmatigheid, dus een gebrek aan zelfbeheersing, dat kan, voor je het weet, een eerste stap vormen naar losbandigheid of egocentrisch, individualistisch, solistisch gedrag. Wat maakt het mij uit, hè? Wie bepaalt wat voor mij genoeg is of goed is? Ik moet het toch zelf weten? Het is mijn leven. Haal uit het leven wat erin zit. Leven op het je laatste dag is. You only live once. Kortom, God is misschien niet gewenst of zelfs niet eens nodig. En er is niet echt een besef van verhouding God-mens, hoe die eigenlijk ligt. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het in een bepaalde mate een tegenovergestelde is van overgave aan God. Waarvan Galaten 2 vers 20 zegt, niet ik, maar Christus leeft in mij. Is het dan een nieuw fenomeen? Nou nee, want de Bijbel die staat er echt vol mee. Jezus zegt tegen de fariseeën bijvoorbeeld in Matthäus 23, of zegt over de fariseeën, ze lijken van buiten wel mooi, maar van binnen zijn ze als een mooie beker vol narigheid en zonde, en dan wordt onder meer onmatigheid genoemd. In Markus 7, alles wat er uit een mensenhart voortkomt, daar wordt ook onder andere onmatigheid genoemd. En als voorbeeldje, en schrik even niet, dus een vrij pittig stukje, maar uit 2 Timotheus 3, lees ik vers 1 tot en met 5 even voor. Daar zie je hem ook weer terug in een rijtje narigheid. Weet dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verloochend. Nou, goedemorgen. Dan zullen we binnenkomen. Ik pik er eentje uit, buiten de mateloosheid die genoemd wordt. Hun genot is hun God geworden. Nou, dan is echt alle besef van maat en normaal weg. En je ziet ook als je door de Bijbel heen bladert, in geschiedenissen ook heel veel terug. En in brieven en in vermaningen zie je heel veel terug. En ik neem jullie mee in een random bloemlezing van waar ik kort doorheen ga, wat je zo'n beetje tegenkomt. En je kunt er waarschijnlijk nog 3 keer zoveel aan toevoegen als je echt gaat zoeken en erop toe gaat leggen. Maar even als idee. Het begint in Genesis 3, hè? Van alle bomen mag je eten, maar niet van die ene. Dus het einde van wat mocht, was blijkbaar niet genoeg. Dan zie je Noach, Genesis 9, zijn dronkenschap, een wijndrink is op zich niet verkeerd. Het wordt zelfs vaak genoemd in het kader van blijdschap. Wijn verheugt het hart. Maar te veel, mateloos, en dan is de grens weg. Hetzelfde zie je in Genesis 39. Potifera, de vrouw van Farao, heeft alles, maar wil ook nog seks met Jozef. Was een knappe vent waarschijnlijk. En al het gevoel van normaal was weg. En zij had aanzien en geld en dacht daarmee dat er geen grenzen waren. Maar het was niet normaal. En Jozef die trekt zijn grens. Je ziet in 2 Samuel 11 David, een gezegend man, man naar Gods hart wordt hij zelfs genoemd. Maar hij wil ook nog de vrouw van zijn buurman. Misschien, ik weet het niet, misschien sterralures, misschien was het een beetje in zijn bol geslagen, maar hoe dan ook. Hij neemt daarvoor het initiatief tot een moord. Dat is heftig. Dat is zwaar over de grens. En je ziet dan in 1 Koningen 11 bijvoorbeeld Salomo, zoon van David, ook een gezegend man, gaat zich te buiten aan een veelheid van vrouwen. Misschien ook die sterrenluren van zijn vader, ik weet het niet. En misschien is dat helemaal niet zo, maar ik schoot toch even door mijn hoofd. De geestelijke en praktische gevolgen zijn desastreus. Terwijl hij zelf in Spreuken 7 schrijft, dat de man die zich tot hoererij laat verleiden, zo'n beetje iemand is als een vogel die in volle vaart in een strik of een klapnet vliegt. Dus hij wist het wel. En ik vraag me dan in alle eerlijkheid af in welke fase van zijn leven Salomo Spreuken 7 geschreven heeft. Ja, makkelijk voorbeeld, Jona. Jona wil van God wegvluchten. Nou ja, dan is het besef van wie God is en wie jij bent, is dan wel een beetje op de achtergrond geraakt. En hij erkent weliswaar het wonder van God, hè, de boom die zomaar ineens spontaan groeit, waar God iets mee duidelijk wil maken. Maar als God hem dan weer weghaalt, is hij boos. Dus eigenlijk zou hij het wonder dat God doet aan zijn eigen wil willen onderwerpen. En daarmee stelt hij zijn eigen belang en zijn imago boven dat van Gods plan. Terwijl dat ook ten koste gaat, zoals dat er letterlijk staat, voor de redding van een stad vol mensen en veel vee. Dus daar is iets verkeerd in de verhouding. Nou, Nieuwe Testament, een paar voorbeelden. Misschien niet de meest voor de hand liggende, maar ik noem hem toch. De verheerlijking op de berg. Het moment dat Jezus op de Olijfberg staat en dat Mozes en Elia aan hem verschijnen. En Petrus, die heeft een beetje problemen om dat een plekje te geven. En dat snap ik wel, want je bent totaal natuurlijk overrompeld in zo'n situatie. Dat is bovennatuurlijk, buitenmenselijk, een goddelijk gebeuren. Maar in zijn paniek of moment van controlfreak wilde die situatie eigenlijk op de handrem zetten en zegt, weet je wat, ik bouw een tent voor u heen, voor Mozes heen, en voor Elia. Dus hij wil eigenlijk de situatie vastleggen, denkt op de handrem, consolideren die hap, dit moeten we zo houden, dit is fantastisch. Daarmee gaat hij toch wel eigenlijk over een grens. En ik zat te denken of die stem van God uit de hemel daarop misschien ook niet een correctie is. In de zin van, nee Petrus, mijn zoon is hier degene die het bepaalt. Hoor hem, hè? Dat is letterlijk wat er ook gezegd wordt. Nou, natuurlijk de houding van schriftgeleerden en fariseeën, niet in de laatste plaats aan Jezus zelf. Toch ook een probleem met het besef van Gods positie. Maar ook intermenselijk de verloren zoon, die alle gevoel voor maat overboord zette toen hij zijn erfdeel opeiste van zijn nog levende vader. Dat is op zich al, ja, in mijn beleving, ik ken niet alle culturele ins en outs, maar het lijkt me vrij schandalig. En dan de wereld ingaat, al dat geld verbrast in een wild en met slepend leven, totaal de maat kwijt is en wat normaal is. En waar was dan de zelfbeheersing in dat verhaal? Hebreeën 13 vers 4 over zelfbeheersing in het kader van het huwelijk. Of Jacobus 3 over het beheersen van je tong. Wat zeg je? Jacobus 4 vers 13 die eigenlijk zegt, ik heb geen besef van Gods grootheid en mijn eigen kleinheid als ik zomaar plannen maak zonder dat mij te beseffen dat alles in Gods hand is. He? DV, zo de Heer wil en wij leven, kom daar vandaan. Dat kun je enorm groot maken, maar volgens mij is de diepe boodschap daar, weet je wel wie je bent en weet je wel hoe weinig overzicht je hebt in je eigen leven om zomaar iets te roepen dat je dat en dat gaat doen en dan daar en daar gaat en dan ga ik daar handel drijven en dan kom ik terug. Je weet niet eens of je morgen nog leeft. Dat is dan de tekst. Dus op veel gebieden komt dit voor. Macht, je positie ten opzichte van God en je medemens. Tijd, prioriteit, drank, relaties, seks, spullen, geld, geduld. Controle, zelfcontrole. Even een zijstapje. Wie zit er in de controlekamer van je leven? Is dat God of ben je dat zelf? Dus zelf doen tegenover overgave aan zijn geest. Zodat er groei komt. En daarmee ook vrucht. En daarmee komen we waar we eigenlijk moeten zijn. Want zelfbeheersing is namelijk deel van de vrucht van de geest. Dat is één resultaat dat zich uit in meerdere facetten. Dat betekent vrijheid, want je laat je niet meer tot slaaf maken van bijvoorbeeld onmatigheid of gebrek aan zelfbeheersing. En want daar staat die in. Die vrucht van de geest, daar zit die in, die zelfbeheersing. 1 Korinthe 6 vers 12 zegt, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dus niet alles dient het doel, hè, van wat hoort bij ons nieuwe leven. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Dat is de vertaling MBG 51. En die vind ik op zich wel mooi, omdat hij heel duidelijk zegt van ik laat mij niet knechten, ik laat mij niet slaaf maken van iets wat niet bijdraagt aan het doel. En dat vind ik een heel belangrijke tekst. 2 Korinthe 10 zegt, we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Nou, een woord als gehoorzaamheid, dat klinkt mij in de oren als iets wat met opvoeding en met opgroeien te maken heeft. Nou, groei hadden we net al even, hè? Je moet groeien om vrucht te kunnen dragen. Opvoeding, we zijn kinderen van de vader, ouder, kind. En dat betekent dus dat naast Gods liefdevolle richtinggeving, aanmoediging, soms ook een nee of nu niet of tot hier een mogelijk en net zo liefdevol antwoord van onze hemelse vader kan zijn. En kunnen we dat dan accepteren? Dus eigenlijk al die genoemde voorbeelden, die brengen ons ook weer terug bij het eerste voorbeeld, namelijk van Adam en Eva, waar het om misging. Kunnen we Gods instructie accepteren, ook als dat ingaat tegen onze wil, of zelfs tegen ons gevoel? Want zij zagen er blijkbaar geen kwaad in, maar dat was alleen niet Gods criterium. Even een voorbeeldje. Als de kinderen, toen ze nog klein waren, van mijn zus en zwager iets niet mochten of een grens bereikten en ze wilden toch doorgaan, dan vroeg mijn zwager, welk gedeelte van het woord nee begrijp je niet? En die is mij altijd wel een soort bijgebleven. Die vind ik echt zo leuk. Ik denk ook wel eens bij een drammerige klant of zo, weet je wel. Ik had een collega die zei dan van dat is net als een dreinend kind op de vloer in de supermarkt. Ga even op je benen staan en praat normaal, want zo kan ik niet verstaan, zei hij dan altijd. Nou, welk gedeelte van het woord nee begrijp je niet? Kortom, ben je een dramneus of kun je ook accepteren dat af en toe nee een antwoord kan zijn en dat dat wel eens met een heel goede reden kan zijn die je soms later pas ziet. Dus omgaan met situaties waarin we concluderen dat Gods weg anders is dan wij zouden willen of zelfs dan we voelen, dat kan best lastig zijn. En als ik naar mezelf kijk, dan zie ik dat als ik niet uitkijk, soms ook ertoe leidt dat ik de Bijbel wat minder serieus neem op sommige punten. En als ik dat dan ontdek, dan merk ik dat dat strijd geeft en uitdaging. Maar uiteindelijk merk ik dat en zo'n vorm van toch een beetje crisis, uiteindelijk wel vaak leidt tot een geloofstap en een stap in geestelijke groei. Dus toch niet, ook al lijkt dat heel voor de hand liggend, als het goed voelt, is het vast ook goed. Maar je gevoel en ideeën en plannen en gedachtes, toets dat aan de Bijbel. Kan dit passen in Gods gedachten? Dus dat betekent ook dat je eraan werkt om te weten wat er in de Bijbel staat, ook al begrijp je lang niet alles. Maar mijn ervaring is wel dat op een dag bepaalde passages of geschiedenissen of tekst hier te binnen schieten en een richting kunnen geven op een juist moment. Ik denk dat de Heilige Geest daar cruciaal in is. En daarin kunnen we juist, denk ik, ook als medegelovigen in de gemeente veel voor elkaar betekenen. Dat is, denk ik, ook gemeente zijn, elkaar helpen opbouwen, aanmoedigen, meenemen. En dat past ook bij maat houden, want jij bent niet je eigen norm en je gevoel is dat ook niet. Dat is nogal een uitspraak tegenwoordig, als je ziet hoe nu de standaard ligt. En wij zijn ook kinderen van deze tijd, maar toch denk ik dat het goed is om dat elkaar te zeggen. Je bent niet je eigen norm en je gevoel is dat ook niet. Mag je dan niet genieten, zou je ook kunnen zeggen. Want ja, het klinkt allemaal wel een beetje streng misschien. Ja, natuurlijk wel. En daarover is ook veel, ook in onze gemeente, gezegd. Ik herinner me bepaalde preken van Peter en anderen. De Bijbel die roept ons daartoe ook op. Je mag genieten, doe dat ook. Maar vanuit welke motivatie? Dat is wel een belangrijke vraag. Gaan de middelen om te genieten je beheersen? Geld, aanzien, comfort. Met andere woorden, worden die je God? Kun je niet meer zonder? En zelfbeheersing en matigheid voorkomt of herstelt je van verslaving. Want je was slaaf van wat je niet los kan laten. Dus zoals bij elke vorm van verslaving begint de weg terug met de erkenning dat je een probleem hebt. Er zijn zaken die mij beheersen en dus niet bijdragen aan Gods doel met mijn leven. Met mijn nieuwe leven, de nieuwe schepping die ik geworden ben in hem. Dus zoals elke zonde of terugval van dingen die niet bij je nieuwe leven in Christus horen. Lees maar eens 1 Korinthe 6. Is het beleiden, verootmoedigen, overgave en weer terug en een nieuwe start. En dat kan steeds weer. En ik denk dat de rol van de Heilige Geest daarin, we zitten kort na Pinksteren. De rol van de Heilige Geest daarin is ook dat hij je ogen opent waar het echt om gaat. Ik breng eventjes in herinnering wat er staat in Romeinen en Galaten over de rol van de wet. De wet doet zonde kennen, Romeinen 3:20. En van de Heilige Geest die nu in onze harten woont. En zelfbeheersing en matigheid is, zoals gezegd, een facet van de vrucht van de geest. En Galaten 5 vers 23 zegt, daartegen richt de wet zich niet. En Galaten is een brief die heel sterk wet en genade tegenover elkaar zet. En zegt eigenlijk, die vrucht van de geest, als je daarop richt, ja, dan heb je helemaal geen probleem, joh. Je hoeft het niet zelf te doen, want de geest doet het. En als je daarop richt, dan gaat het gewoon goed. Het is wel een proces, en dat is mijn ervaring ook. En als je dan je ook nog realiseert dat de Heilige Geest voor ons pleit bij de Vader, volgens Romeinen 8, vers 26, dan valt alles wel een beetje op zijn plek. Ook al blijft er strijd. Eerder gaf Marco aan in de preek over Colossenzen 3. Je komt niet door te voldoen aan criteria of regels. Maar op basis van Gods genade alleen, die ons geschonken is, in de mate waarin Christus die schenkt, zegt Efeze 4, vers 7. Dat is het fundament. Dat is de basis. Daar is niks van jezelf bij. Je hebt het aan mogen nemen en het is van God en het is genade. En dan, en dat is een Bijbels gegeven, dan komt de groei vanuit een verlangen waartoe we elkaar juist in de gemeente ook willen aanmoedigen. En waarvan de vrucht van de geest een ontwikkelend resultaat is, zeg maar. En dat is denk ik ook waarover Paulus in 1 Korinthe 3 vers 10 zegt, zie erop toe hoe je op dat fundament bouwt. Dus er is een fundament en daar bouw je op. Met dingen die in het licht van de eeuwigheid geen waarde hebben, of met iets van eeuwigheidswaarde. Dus dat betekent het oude afleggen, steeds weer, want dat draagt namelijk niet bij aan Gods doel, en het nieuwe aantrekken. En dat is niet iets dwangmatigs, dat moet het niet zijn, want het is eigenlijk het gevolg vanuit dankbaarheid. Want als iemand zijn leven voor jou gegeven heeft, en een eeuwig leven met hem gegeven, dan wil je die toch navolgen. En ja, dat doen we allemaal met vallen en opstaan. En ja, dat doen we in de wetenschap dat we in Christus meer dan overwinnaars zijn. Door hem die ons heeft lief gehad. En door de kracht van de Heilige Geest. En nou komt het. Over die geest staat in Johannes 3 vers 34 dat die aan Jezus gegeven was zonder maat. De geest was aan Jezus gegeven zonder maat. En daarom denk ik dat die geest ook sinds Pinksteren en totdat hij terugkomt op ons allemaal en Jezus volgelingen neerkomt, want God wil ons vervullen met die geest. Dus laten we die geest niet uitblussen, dat is ook een Bijbeltekst, maar heel veel ruimte geven, zodat we meer tot groei en bloei en vrucht komen. Dat wilde ik met jullie delen.